Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68 en Psalm 67 en daarvan het tweede vers. De volken zullen u belijden. Psalm 67, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 4, de versen 1 tot en met 22. Ik herhaal Handelingen 4, vers 1 tot en met 22. Eerst stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vers 1 tot 22. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes en Alexander, en zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als ze hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen: gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worde, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren, in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud, aan welke dit teken der genezing geschied was.
Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 68, het eerste en ook het tweede vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. En wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 4 en dan de eerste vier versen. Daar lezen wij des Heeren woord aldus. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. Het gaat vanmorgen weer over de blijde boodschap. En dan letten wij op een tweetal gedachten. In de eerste plaats op het verzet tegen de blijde boodschap. En in de tweede plaats op het geloof in de blijde boodschap. Het gaat dus over de blijde boodschap. In de eerste plaats het verzet. Handelingen 4, vers 1 tot en met 3. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag. En dat wijst op het verzet tegen de boodschap van de apostelen. En in de tweede plaats lezen we dan in het vierde vers het geloof in de blijde boodschap. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Gemeente, 14 dagen geleden hebben we stilgestaan bij het slot van Handelingen 3. We lezen daar in het 26e vers: God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Daar staat in vers 26, God heeft zijn zoon, zijn kind gezonden, opdat hij uw lieden zegenen zou. En vervolgens komen we dan in het vierde hoofdstuk, en dan valt het ons al onmiddellijk op dat, naar aanleiding van deze preek, de discipelen in de gevangenis terechtkomen. Het is daarom goed om eerst even het verband van hoofdstuk 3 en 4 helder voor ogen te hebben. Hoofdstuk 3 brengt ons bij Johannes en Petrus. En we lezen in het derde hoofdstuk, het eerste vers, dat zij omtrent de negende uren des gebeds naar de tempel gaan. Dus 's middags om 3 uur gaan Johannes en Petrus naar de tempel op de uren des gebeds. Dan gebeuren er in dit hoofdstuk, wat eigenlijk 2 dagen beschrijft, een paar opmerkelijke dingen. In de eerste plaats de genezing van de kreupele man. En in die genezing zien we een lichamelijk wonder en een geestelijk wonder, want de man wordt van dood levend. En we lezen in hoofdstuk 3 vers 8 dat hij wandelde, springende en lovende God was. Een groot wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde. Dan lezen we vervolgens in de tweede plaats vanaf vers 11 tot en met het einde hoe Petrus en Johannes getuigenis geven van de grote inhoud van het evangelie. En dat de zaligheid alleen in Christus is. En dat zij verkondigen en leren. Komt ook weer terug in hoofdstuk 4, het eerste gedeelte. Want dan staat in vers 2, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Naar aanleiding dus van dat wonder, dat genezingswonder, leren en verkondigen Johannes en Petrus Jezus en in Jezus de opstanding uit de doden. Een blijde boodschap in een zondige wereld. En vervolgens komen we dan aan het einde van diezelfde dag waarop dat wonder plaatsvond. En in plaats dat de discipelen nu met blijdschap worden begroet, komen ze in de avond van deze dag in de gevangenis terecht. Om 3 uur gingen ze naar de tempel en om 1 uur of 7 zitten ze in de gevangenis, samen met die kreupele man. En in de tussentijd hebben ze de boodschap van redding van zondige mensen gebracht. De volgende dag komt dan het Sanhedrin bij elkaar. En dat Sanhedrin dat bestaat uit de oversten, vers 5, hoofdstuk 4, de ouderlingen, de schriftgeleerden. Dat Sanhedrin dat staat onder leiding van Caiaphas. En dat Sanhedrin dat verbiedt de discipelen om nog verder te spreken over Jezus en de opstanding der doden. En dan komt in dit hoofdstuk, hoofdstuk 4, dat indrukwekkende getuigenis van Petrus tegenover het vijandige Sanhedrin, dat er onder de hemel geen andere naam is door de welke wij moeten zalig worden. En de zaligheid, vers 12 in hoofdstuk 4, is in geen ander. Gemeente, laten we even deze lijn onthouden. Een groot wonder. Een hartelijke, dringende prediking. En tenslotte een paar discipelen die in de gevangenis terechtkomen. En er wordt bijzonder gedreigd dat zij niet voort mogen gaan met de boodschap van de zaligheid in Christus te brengen. Vanmorgen staan we stil bij de blijde boodschap en het verzet tegen die blijde boodschap. Laten we eerst even stilstaan bij de wijze waarop de discipelen die blijde boodschap hebben gebracht. Ze hebben die boodschap heel ernstig gebracht. Ze hebben gewezen op de zonde en dat verloren zondaren een zaligmaker nodig hebben. Ze hebben die boodschap, zo staat hier in dit gedeelte, geleerd. Dat betekent onderwijzen, antwoord geven op de meest wezenlijke vragen van het leven. En ze hebben die boodschap ook verkondigd en betekent publiek hebben ze die aan mensen bekendgemaakt. Ze hebben dat niet thuis in hun huis gedaan. Ze hebben dat ook niet alleen onder 4 ogen gedaan. Ze hebben dat publiek in de tempel gedaan, verkondigd, geleerd en verkondigd. En dan hebben zij vooral geleerd in Jezus, de opstanding der doden. Dat de doden zouden opstaan, dat geloofde elke Jood. In tegenstelling tot de Grieken en de Romeinen, geloofden de Joden in de opstanding, de lichamelijke opstanding van de doden. Het nieuwe element en het ergerniswekkende element in hun prediking is dat ze in Jezus de opstanding der doden preken. En dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. En dat zo al zijn kinderen ook eenmaal uit de doden zullen opstaan. Dat was een zeer ergerniswekkende boodschap voor de lieden van het Sanhedrin. Want Jezus hadden ze nou net gedood. En dat spreken over Jezus, dat moest nu voorkomen worden. En dat mocht vooral niet verder gaan onder het Joodse volk en onder het Samaritaanse volk. Dat moest met alle macht worden tegengegaan. En dan plotseling staan daar zomaar 2 mensen in de tempel. En die beginnen in de eerste plaats te wijzen op de noodzaak van Jezus. Dat hij nou nodig is tot betaling van de zonde en tot redding van arme zondaren. Dat we niet anders kunnen behouden worden dan door deze zaligmaker. Want onze schuld is zo groot en onze ellende is zo diep dat we onszelf daar niet uit kunnen redden. Dat mensen ons daar niet uit kunnen redden. Maar dat God daar zijn zoon voor naar de aarde moest zenden. En dat zondaren alleen behouden kunnen worden door deze heiland. Dat moet u goed onthouden, gemeente. Een ware overtuiging is altijd een overtuiging waarin we iets tegenkomen van dat verlangen en dat hunkeren naar deze heiland. Het kan niet anders dan door deze naam en door deze zaligmaker. Het is hopeloos in onszelf. Het is hopeloos bij mensen. Er is alleen nog hoop bij God. Heeft u ook die wetenschap bij u? Werd het al hopeloos aan uw kant? Hoe kunt u zichzelf nog helpen? Met een overtuiging? Met de gedachte dat u het veel ernstiger meent dan iemand anders? Met de gedachte dat u zoveel uitnemender bent dan anderen? Kunt u zichzelf helpen voor de hoge God? Omdat u zo slecht niet bent als de wereld? Omdat u zo heel anders bent dan de mensen om u heen? Pas dan ernstig op. De Heere maakt zondaren zalig. En Jezus kwam voor zondaren. Hij is de medicijnmeester die zieke mens, die verloren mensen zalig maakt. Zo heeft Petrus het evangelie heel ernstig. Zo heeft Petrus het evangelie ook in zijn volle ruimte gepreekt. Het Heer Jezus de volkomen, de enige en de gewillige zaligmaker is. Hij preekt daar in de tempel voor mensen die hebben geschreeuwd: kruist hem, kruist hem. Hij preekt daar voor mensen die bittere vijanden zijn van het evangelie. Petrus is om 3 uur met die preken begonnen. En we lezen in vers 4. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. Op de Pinksterdag gebeurden er grote wonderen. Een paar dagen later gebeurden er opnieuw grote wonderen. Velen geloofden. We zullen zo in onze tweede gedachte nog wel een ogenblik bij stilstaan. En dan tenslotte in de derde plaats heeft Petrus ook in die korte toespraak in de tempel er de klem op gelegd. Hij zegt in hoofdstuk 3 vers 19: betet u dan en bekeert u. Het is niet vrijblijvend als we mogen luisteren naar Gods boodschap. De Heere wandelt ons daarin na, jong en oud. Wat doen wij met die boodschap? Waar brengt ons dat evangelie? Waar brengen ons Gods bemoeienissen? De natuurlijke mens slaat er geen acht op. Hij leeft zonder God verder. De godsdienstige mens zal er hooguit wat over nadenken, maar gaat vervolgens weer over tot de orde van de dag. Hier in de Bijbel ontmoeten we mensen die verslagen werden in het hart en die uitroepen: wat moeten wij doen? En velen van degenen die het woord hoorden. Zo bracht Petrus dat evangelie daar in de tempel. En zo ook wordt dat evangelie vandaag nog tot zondaren en zondaressen gebracht. En dan gaat dat evangelie zijn werk doen. Paulus zegt: het is een kracht Gods tot zaligheid. Het is ook een reuk. Je kunt het als het ware ruiken, zegt de apostel. Het appelleert ook aan onze zintuigen. En dan zien we hier in het begin van hoofdstuk 4 een tweeërlei uitwerking. Een reuken des doods ten dode. En een reuken des levens ten leven. Dat zie je al onder het optreden van de Heer Jezus. Dwaze maagden, wijze maagden. Dat zie je ook in het onderwijs van de Heer Jezus. Over kaf en koren. Een brede weg, een smalle weg. Je vindt het ook hier weer terug in de handelingen. Er zijn er die zeer ontevreden zijn. Kijk maar in dit gedeelte. het eerste en in het tweede vers, het begin van vers 2, zeer ontevreden zijnde. En aan de andere kant, in vers 4, en velen van degenen die het woord gehoord hadden. Dan gaan we eerst eens wat stilstaan bij dat verzet tegen de blijde boodschap. Wonderlijk eigenlijk, hè? Het verloren mensen bedurven om die boodschap naar zich neer te leggen. En om de boodschappers, door God gezonden, gerust in de gevangenis te stoppen. Want die vervelende discipelen uit Galilea, die moeten maar eens ophouden met steeds maar over Jezus en over zaligheid in hem te spreken. Gemeente, dat verzet, zoals wij dat hier tegenkomen, dat heeft een bijzonder karakter. Het eerste wat dan opvalt, als we dat eerste vers lezen, en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. We horen over priesters. We horen van de hoofdman van de tempel. Dat is de man die moest zorgen dat alles ordelijk zal verlopen in de tempel. Misschien een Romein, misschien iemand anders. En we lezen over de Sadduceeën, ook een sekte in het toenmaals bekende Joodse wereld. We lezen in vers 5 van het Sanhedrin. En we horen over de oversten. Dat zijn bijvoorbeeld de mensen die de publieke orde moeten bewaren. Jozef van Arimathea behoorde tot de oversten. De ouderlingen, dat zijn de voorgangers in de synagogen. De schriftgeleerden te Jeruzalem. We horen dus over een breed scala van mensen. Verzet tegen de blijde boodschap. Dat is niet zomaar incidenteel. Dat is niet zomaar hier en daar. Verzet komt, zo blijkt wel hier in vers, hoofdstuk 4 vers 1, van allerlei kanten. Het lijkt wel alsof heel de wereld zich heeft opgemaakt om nou juist die heilsboodschap van Jezus en de opstanding in Jezus te bestrijden. Die vijandschap die komt van wereldse mensen. Die hebben daar geen belangstelling voor. Pilatus zei ook toen ze de Heer Jezus bij hem brachten. Wat moet ik met Jezus doen? Hij had maar het liefste dat ze zo gauw mogelijk weer weggingen. Dat kom je ook vandaag nog tegen onder wereldse mensen. Geen begrip voor die boodschap. Nou, hou jij nou dat evangelie. Laat mij nou mijn boodschap hebben. Ik doe het met de wereld en met de plezierige dingen van de wereld. Doe jij het maar met de kerk, ieder het zijne. Maar ten diepste zit daar ook een afkeer bij. Bij die boodschap van God die recht heeft op ons leven. God is immers onze schepper en wij zijn maar schepselen. Maar hier in onze tekst gaat het niet over de wereld. Hier vinden we godsdienstige mensen, priesters, die elke dag die offers brachten. Sadduceeën, die nadachten over de 5 boeken van Mozes. De hoofdman van de tempel, die elke morgen en elke avond het morgen en het avondoffer zag en die alles moest leiden zodat het zonder wanorde zou geschieden. De oversten van het volk, mensen die heel goed op de hoogte waren met de geschiedenis van Israël. De ouderlingen, de voorgangers in de synagogen en in de tempel. De schriftgeleerden die elke dag lazen in de Bijbel en die grote stukken van de Bijbel uit hun hoofd kenden. Zij allen richten zich tegen dat evangelie. Tegen die blijde boodschap. Is toch wat, zult u zeggen? zult u onthouden dat het vandaag niet anders is. En dat vooral een godsdienstig mens zich kan ergeren aan die boodschap van zonde en genade. Dat er soms de meest brute en de meest diepe vijandschap heerst en huist in het godsdienstige hart. En u daar ook al aan ontdekt. Dat u ook van nature een vijand bent van Gods genadeboodschap. En dat die boodschap en het verzet daartegen van alle kanten komt, ja, dat die woont en huist, ook in mijn hart. De apostel Paulus zegt, ik meende waarlijk vele wederpartijdige dingen te moeten doen tegen dat evangelie Gods. De Heere ontdekt al zijn kinderen aan hun vijandschap tegen dat evangelie, de boodschap van Gods reddende genade in de gekruisigde Christus. Dat verzet, dat uit zich ook op allerlei manieren. Want dan kijken we even naar het tweede vers. Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Van allerlei kanten, op allerlei manieren. We kunnen dat evangelie afwijzen op een brute, op een onverschillige manier. Dat doet zich bijvoorbeeld voor in de wereld om ons heen. Dat kan zich ook voordoen in het gesprek met jonge mensen die afscheid hebben genomen van de kerk. Of afscheid gaan nemen. Ik geloof er niks meer van, dominee. Ik heb het niet nodig. Dood is immers dood. En verder wil ik daar niet over nadenken. Je komt het helaas tegen. Dat de boodschap van de Bijbel op een hele brute, op een hele grove manier wordt afgewezen. Er is ook een wat neutrale manier. We zouden zeggen, ja, het zegt me niet zoveel meer. Nee, ik zie het anders. Het kan toch ook wel anders. Het hoeft toch allemaal ook niet volgens de leer van de Bijbel en de leer van onze belijdenis. Ik heb daar zo mijn eigen gedachten over. Niet meer de gedachten van de Bijbel, maar wat ik zo zelf heb bedacht en wat ik zo zelf goed kan begrijpen. Op die manier denk ik dat het straks als ik God ga ontmoeten wel in orde met me komt. We zouden bijna zeggen, de gedachte van een derde weg. De gedachte dat God keurige mensen zalig maakt. Mensen die het zo goed bedoelen en het ook zo goed kunnen. Die zo verstandig zijn in hun eigen oog. Het verzet kan heel bruut. Het verzet kan ook heel onverschillig en heel eigengericht zijn. Het verzet kan ook heel godsdienstig worden verpakt. Zeer ontevreden zijnde. Daar komen we hier tegen. Dat de godsdienst zich verzet tegen dat evangelie van Gods genade. De priesters, de Sadduceeën, de schriftgeleerden. Dat waren toch mensen die veel meer wisten van de schrift dan Johannes en Petrus. Twee mensen, nota bene uit Galilea, nota bene niet eens daarvoor gestudeerd. Nee, die wisten echt niet waar het om ging in de Bijbel en in de boeken van het Oude Testament. Daar hadden deze lieden veel meer verstand van. Zij waren de juiste mensen met het juiste inzicht. En Jezus en de opstanding? Wel nee. De godsdienst komt hier in verzet tegen het evangelie van Gods genade. Dat zie je trouwens in de Bijbel wel meer gebeuren. Dat de godsdienst, de eigenwillige godsdienst, zich op een verschrikkelijke manier verzet tegen het reddende evangelie van een gezonde zaligmaker. Paulus brieste voor zijn bekering tegen degene die van de weg waren. Mensen die het o zo goed weten. Die het o zo goed kunnen beredeneren. Het zij wat oppervlakkig of anderszins. Zijn vaak de bitterste vijanden. Van dat evangelie. Van een gekruisigde Christus. Dat zien we hier, gemeente. En het is een heel veeg teken. Als wij het allemaal zo goed kunnen beredeneren. Als wij o zo goed zijn in ons eigen oog. Maar nog nooit eraan ontdekt zijn. Dat we in onszelf niet anders zijn. Dan een schuldige, ellendige, behoeftige zondaar of zondares. Hier ziet u de godsdienst zich keren tegen de prediking van het evangelie. Wat heeft Paulus dat beweend in zijn leven? Wat wordt dat een diepe smart in het leven van al Gods kinderen. Dat ze zo lang en zo diep zich hebben verzet tegen dat evangelie van de gekruisigde Christus. En dan tenslotte, om nog een gedachte te noemen, dat verzet, dat komt van allerlei kanten. Dat verzet, dat geeft gestalt op allerlei manieren. En in de derde plaats, dat verzet, dat gaat heel ver. Leest u maar in vers 3. En sloegen de handen aan hen. En zetten hen in bewaring tot de andere dag. Want het was nu avond. Het Sanhedrin mocht alleen overdag vergaderen. De zon is inmiddels gedaald. Zodat ze de dag waarop die kreupele man genezen is. Niet meer mogen vergaderen. Dus de discipelen worden naar de gevangenis verwezen. In bewaring. Samen met die kreupele man. En in plaats dat ze zien en merken dat de Heere zijn woord zegent, zitten ze aan de avond van de dag in de gevangenis. Het Sanhedrin deinst nergens voor terug. De mond van de discipelen moet worden gestopt. En als we de handelingen zo rustig doorlezen, dan zien we dat dat verzet, het begint met woorden. Daarna worden de discipelen in de gevangenis gestopt. En straks in hoofdstuk 7, dan wordt Stefanus gestenigd. Dan moeten de discipelen vluchten. Dan komt er moord en doodslag vanwege het getuigenis van de enige naam. Het gaat zeer ver. Het verzet tegen het evangelie houdt op een zeker moment geen halt. Men gaat zo ver door, totdat men tenslotte die discipelen heeft verdreven uit Jeruzalem en de getuigen van dat boodschap hebben gedood en vermoord. Eerst begint het met gedachten, daarna met woorden, en tenslotte gaat dat verzet zo ver dat ze zulke mensen maar het liefste van de aardbodem zouden verwijderen. Kijk, de duivel stopt niet halverwege. Het ongeloof stopt niet halverwege. Die vijandschap tegen het evangelie, dat gaat net zo lang door, totdat die discipelen in de gevangenis zitten, totdat die boodschap het zwijgen opgelegd wordt. Gemeente, zullen we daar ook om denken. De duivel stopt niet halverwege, ook niet in uw leven. De duivel zegt niet van, nu heb ik wel genoeg zo iemand in mijn macht. Nee, hij is steeds meer bezig om u in zijn macht te houden en te krijgen. Het werk van de vorst der duisternis, dat is altijd een werk wat erop gericht is om mensen volkomen mee te slepen naar een eeuwig verderf. De duivel houdt niet halverwege op. Hij gaat door tot het bittere einde. Zo ook hier bij de discipelen. Het verzet tegen het evangelie. Dat gaat zo ver dat ze in plaats van de vrijheid in de gevangenis terechtkomen. Een bittere ervaring voor Johannes en Petrus. Ook voor die kreupele man. Een ervaring die hier wordt opgeschreven in de schriften. En waaruit we ook vandaag nog kunnen leren. Het ongeloof en de Satan stopt echt niet halverwege. Het ongeloof en de Satan gaat net zo lang voort. Totdat dat evangelie van zonde en genade het zwijgen opgelegd is. Zo gaat dat verzet. Zeer ver tot op de bodem. Met als het ware een dodelijke haat. Gemeente, dat staat er veel in, die drie versen. Wat moet dat voor ons allen een spiegel zijn voor zelfonderzoek? En wat moet dat ons doen bidden, Heere? Leer mij naar uw wil te handelen. Wat moet dat ons brengen bij Psalm 139? Doorgrond mij en zie of het bij mij een schadelijke weg is. En wat is het desondanks een wonder dat God, hoewel dit de waarheid is, toch die boodschap laat preken. Want nu mag Petrus in hoofdstuk 3 het laatste gedeelte zeggen: God zond zijn zoon. In hoofdstuk 4, de eerste drie versen, zien we dat woedende verzet van de Satan en van de mensen en van de godsdienst. En desondanks, dat is de heilige spot van de Heilige Geest, gaat dat werk des Heren voorspoedig voort. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. Moet u eens even nadenken. Daar zit Petrus en Johannes, de kreupel in de gevangenis. En terwijl die drie mensen daar in de gevangenis zitten, doet de Heilige Geest zijn werk. Waarom woeden de heidenen? Waarom bedenken de volken ijdelheid? Die in de hemel woont zal lachen. Want door alle vijandschap heen bouwt God zijn kerk. Velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. We gaan naar onze tweede gedachte. Nog eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 70, het tweede vers. Laat allen die met schampere spot en wat er verder volgt. Gemeente, het boek Handelingen is ook een boek wat ons verschillende getallen meedeelt over de voortgang van Gods kerkvergaderend werk. We vinden dat al in Handelingen 1, want dan lezen we in Handelingen 1 vers 15. En in diezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. En er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. 120. We vinden dat ook weer in Handelingen 2. Want van 120 gaat de schrift na de uitstorting van de Heilige Geest naar 3000. Handelingen 2 vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Aan het slot van Handelingen 2 lezen we dat de Heere dagelijks toedoet tot de gemeente die zalig worden. We lezen in het begin van Handelingen 3 over die ene kreupele man. Die wordt ook toegedaan tot de gemeente die zal zalig worden. En hier in hoofdstuk 4 vers 4, daar zien we dat het getal der mannen werd omtrent 5000. Leest u even goed het getal der mannen. Alleen al mannen 5000. Als u daar ook nog de vrouwen bij zou doen, dan kom je toch al snel tot 10.000. En Jeruzalem was een stad met ongeveer 50.000 inwoners. Dus in enkele dagen tijds is ongeveer 20-25% van de bevolking van Jeruzalem zaligmakend geraakt door het evangelie van Gods genade. Kunt u zich dat voorstellen? Dat in een enkele weken tijd een kwart van Amersfoort oprecht de Heere vreest. Dat gebeurt daar. In de Pinksterdag. En dat is de uitstorting van die Pinkstergeest. Dat daar op grote schaal zondaren worden toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. Gemeente, nu moet u één ding onthouden. Wij mensen veranderen voortdurend. Gods kinderen zijn vaak in twijfel. Maar één ding verandert er niet en dat is de Heer. Hij gaat voort. Ook in de 21ste eeuw. Dwars door alle tegenstand met zijn kerkvergaderend werk. De zonen Gods die zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Het gaat met de kerk erg goed hoor. Er komen er nog elke dag bij. En wat de Heer erbij doet, dat gaat er nooit meer af. Het getal van de mannen werd omtrent 5000. Ik zou tegen u allen willen zeggen, laat het uw worsteling zijn om ook bij die kerk des Heren te mogen horen. De kerk wat van de Heere is. Om nu bij die gemeente te mogen horen die eenmaal zeker zalig worden zal. De deur der genade is nog niet gesloten. Er is nog een plaats bij God drieënig voor zondige mensen. En nu gaan we in onze tweede gedachte eens wat letten op dat werk des Heren daar in Jeruzalem. Onder die vijandige mensen. En dan gaan we niet vertellen wat wij nou allemaal vinden. Maar dan gaan we na wat de Heilige Geest er in de schrift over wil zeggen. En dan lezen we in de eerste plaats. En velen. En velen. Moet ik daar nog iets aan toevoegen? Helaas, er zijn sommigen en die zeggen enkelen. Er zijn anderen en die zeggen, God werkt vandaag niet meer. Want het is zo donker en duister. We hebben het zo erg verzondigd dat we dat vandaag niet meer kunnen zeggen. Nou, gemeente, ik wil u één ding zeggen. Maar als er ooit een zondige plek was, waar mensen zich hebben uitgeleefd in de meest diepe en harde zonden, dan Jeruzalem. Waar ze de Heer Jezus nota bene aan Pilatus hebben overgeleverd en gekruisigd. Daar is de Heilige Geest gekomen. En dan worden er velen toegedaan. Tot die gemeente die zal zalig worden. Dat is een woord wat ons mag bemoedigen. Dat is ook een woord wat ons moet aansporen. Of wij al horen bij die gemeente die zal zalig worden. De Heer Jezus zegt vlak voor zijn hemelvaart en voor zijn kruisdood in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En de apostel Paulus zegt dat de Heer Jezus de eerstgeboren is onder vele broederen. En weet u wat nu zo erg is? Als u straks zult ontbreken, terwijl de Heer het heeft over velen, als u geen lust heeft in de weg der gerechtigheid, als u er geen verlangen heeft om nu in die weg te mogen wandelen, om bij de onderdanen van deze koning te mogen horen, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. En velen. Dat wijst op de ruimte, maar dat wijst ook op de ernst van het evangelie. Echt, het is de hoogste tijd dat we de Heere gaan zoeken bij dagen en bij nachten. En velen van degenen die het woord gehoord hadden. Dat brengt ons bij het instrument wat de Heere gebruikt om zondaren te redden. Sommigen denken dat de Heere daar een onweer voor moet gebruiken in hun leven. Anderen hebben het over ziekbedden enzovoorts. Dat kunnen aanleidingen zijn. Comrie zegt zelfs dat een droom een aanleiding kan zijn om een zondaar te brengen bij het woord of het woord bij een zondaar. Er zijn dus heel veel aanleidingen. Ziekte, een droom, een ernstige preek, moeilijke omstandigheden in uw leven. En die dingen, die bekeren ons niet. Maar die kunnen ons wel wakker schudden. Die kunnen ons wel bezighouden. En wat doet nu de Heilige Geest? Hij gebruikt al die dingen om een zondaar te brengen bij het woord, de Bijbel, of de Bijbel bij die zondaar. Want dat is het gezegende instrument wat de Heilige Geest gebruikt. Het woord, de Bijbel, de prediking van de Bijbel, het lezen van de Bijbel, het overdenken van de Bijbel. Het vragen of de Heere de Bijbel wil toepassen. Gemeente al Gods kinderen. Gaan dat woord horen. Dat is het instrument wat de Heere gebruikt. Als hij een zondaar stilzet. Arresteert. Tot hiertoe en niet verder. Kent u dat in uw leven? Dat God in zijn woord heel persoonlijk tegen u iets ging zeggen. Weet u wie dat kent? Apostel Paulus, want Jezus zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Die sprekende stem Gods voor het eerst in uw leven. Dat u in de kerk zat. En het plotseling niet meer ging over iemand anders, maar over u. Dat u zat te luisteren. En dat woord niet alleen maar een beetje bleef hangen in uw hoofd, maar ook raakte in uw hart. God gebruikt daarvoor het woord en vooral de verkondiging van dat woord. Daarom is het ook zo erg als wij niet naar de kerk komen terwijl er wel dienst is. Want dan zeggen we met eerbied gesproken tegen de Heere: u hoeft mij niet zalig te maken. U hoeft mij helemaal niet te redden. Ik heb dat woord van u eigenlijk niet nodig. Natuurlijk, er kunnen wettige redenen zijn dat we verhinderd zijn. Maar als er geen wettige reden is, als we zomaar om wat voor reden ook wegblijven, dan krijgen we de God van dat woord tegen in ons leven. En de ervaring leert dat het dan vaak niet goed afloopt met zulke mensen. Dan komt er ook ergernis tegen Gods dag, tegen Gods woord, tegen Gods knechten. We hebben dat woord niet meer zo nodig. Dan wordt het allemaal moeilijk en ingewikkeld. Dan ergeren we ons daaraan. En zo raken we dan los van het beslag van Gods woord. Jonge mensen, ik wil daar ernstig op wijzen. Lezen wij nog in het woord? Lezen we elke dag een klein stukje uit de Bijbel? Ik weet, er zijn moeilijke stukjes. Er zijn ook moeilijke hoofdstukken. We hebben net thuis aan tafel het slot van het boek Daniël gelezen. En dat vergt heel veel uitleg. Misschien is het niet verstandig om dat dan persoonlijk te lezen. Maar persoonlijk kun je wel lezen het evangelie van Matthäus, van Lucas, van Marcus, van Johannes, de handelingen van de apostelen. Het boek Genesis, wat gaat over de schepping. Lees toch elke dag een stukje in de Bijbel. En als je iets niet begrijpt, lees het dan nog eens. En lees het nog eens. En vraag of de Heere dat in je leven wil zegenen. Die het woord gehoord hadden. Dat woord, als de Heere arresteert. Dat woord gebruikt de Heere in de weg der ontdekking. Als hij de zondaar bepaalt bij zijn verloren staat. En dat het nu in hem nooit iets is te vinden wat voor God kan bestaan. Dat is een pijnlijke en een zeer noodzakelijke weg. Die gaat de Heere in als hij dat woord gebruikt om zondaren te ontdekken aan hun verloren en aan hun ellendige staat. En veelal gaat het woord ons dan wijzen op een boezemzonde. Iedereen hier in de kerk heeft een boezemzonde. Dat is een zonde die wij koesteren. Waar misschien heel weinig mensen of niemand iets van weet. Het kan zijn dat u erg op uw geld bent. Het kan zijn dat u erg gevoelig bent voor uw eer. Het kan zijn dat de Heere echt niet de hoogste plaats heeft in lucht, maar dat het voortdurend gaat om uzelf. Het kan zijn dat u heel erg bezig bent met de dingen van de seksualiteit. Dat u dingen doet op uw computer waar maar liever niemand wat van moet weten. Het kan zijn dat we afgunstig zijn op andere mensen. Het kan zijn dat we, de apostel Paulus werd daaraan ontdekt, dat we niet eens wisten dat de begeerte zonde was, de foute begeerte. En zo ontdekt de Heer aan onze boezemzonde door dat woord. En wordt de mens heel klein. Dan schrompelt die weg voor de hoge God als het waarheid is. Bij de Samaritaanse vrouw, daar werd het waarheid. Die liep niet weg bij de Heer Jezus toen hij zei: haal uw man. En weet u waarbij het niet waar was? Bij de rijke jongeling toen de Heer zei: verkoop nou al wat ge hebt. Toen ging die man bedroefd naar huis. Nee, dat had die leraar uit Nazareth nou net misgezien. Dat was te streng. Voelt u dat de Heere door dat woord ontdekt? En dat de Heere ook in dat woord de zaligheid wil aanbieden. En dat in dat woord ook de Christus der Schriften wordt gepredikt en wordt verkondigd. Want er staat in de derde plaats, die dat woord gehoord, dat horen, dat wijst op Gods werk in zondaarsharten, die dat woord gehoord hadden, geloofden. En dan zegt onze kanttekenaar, namelijk dat Jezus de Nazarener, de ware Messias, en hun zaligmaker was. Zal ik dat nog eens een keer voorlezen? Wat is nu eigenlijk geloof? Wat is nu de kern, de essentie van het ware zaligmakende geloof? Namelijk dat Jezus de Nazarener, de ware Messias, en hun zaligmaker was. Geloven, dat is eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats dat Jezus de Messias, de Christus is. En Christus, dat betekent de ambtsdrager. Jezus alleen maakt wijs. Jezus alleen vergeeft de zonden en baant de weg terug naar God. En Jezus alleen is koning. Dat Hij de ware Messias, de ware zaligmaker, de ware Christus is. Dat er nu maar één ons redden kan. Dat er nu maar één ons verlossen kan. En die ene zaligmaker heet Jezus. Ik zag gisteren nog een poosje bij Comrie te lezen. U weet wel dat bekende boek De Eigenschappen. En dan zegt Comrie, wat is nou waar en wat is namaak? Weet u, zo'n waar gelovige, zeker in het begin, die durft nog niet zo gauw te zeggen dat de Heer Jezus mijn zaligmaker is. Want dat werkt de Heer zomaar stapsgewijze. Maar weet u wat zo iemand wel zegt? Die zaligmaker, daar hunkert me naar. Daar gaat mijn hart naar uit. Hij alleen kan mij redden. En als ik hem mis, dan mis ik alles. En als ik hem zou mogen hebben, dan heb ik alles wat nou tot zaligheid nodig is. Geloven is niet dat we een heleboel zeggen over onze ellende. Dat is ook nodig. Dat hangt ook samen met dat geloven. Maar dat is niet de kern van het geloven. De kern van het geloven is dat ik in mijn ellende ga uitzien naar hem. In het evangelie wordt gepredikt. Die zichzelf heeft aangeboden als zaligmaker. Die in de kribbe werd geboren. Aan het kruis is gestorven. En die is opgestaan als de enige held bij wie hulp is besteld. En dat nu mijn hart hunkert naar deze heiland. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zitten er ook zulke mensen in de kerk die Jezus missen en zonder Jezus niet meer kunnen leven? En hey, let op, dan worden we geen keurmeester van anderen. Dan komt het heel persoonlijk in ons leven erop aan. En dan hunkert mijn hart naar die zaligmaker, die zo gepast, die zo dierbaar en die zo beminnelijk is. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Weet u, dan kan er in de kerk nooit te veel. Dan kan er in de kerk nooit te ruim. Dan kan er in de kerk nooit te uitvoerig worden gesproken. Over deze middelaar. En dat nu alles wat aan hem is. Gans begeerlijk is. U dan die gelooft. Is hij dierbaar. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En dan kan er ook nooit te scherp worden gesproken. Over dat persoonlijk aandeel hebben aan hem. Want dat is het tweede, dat is het meest wezenlijke van het ware geloof. Dat ik in het woord hoor van hem. Dat hij de schoonste is van alle mensenkinderen. En dat ik nou door een ware geloof. Hij afdaalt in mijn leven. En dat hij ziet, hier ben ik. En weet u wat dan de essentie, dat is echt de kern van het geloof. Dat dan de gelovige zegt, Heere, hier ben ik. Dat noemen we het aannemen. Die geschonken zaligmaker, amen. Jezus, het jawoord geven. Voor het eerst en opnieuw. Dat de Heere in Jezus tot je komt. En alle belemmeringen worden opgeruimd door de Heilige Geest. En dat nou die geschonken zalig maken. Met de hand des geloof. Met die lege bedelaarshand. Wordt geëigend. En het gaat zingen in uw hart. En u gaat jubelen in uw leven. Hij is nu gekomen. Ook voor mij. Ook voor mij. En geloofde. Dat is nou de essentie. Dat is nou het merg en het pit. Van het ware geloof. Dat er een zaligmaker is gekomen voor zondaar. Dat hij ook voor mij is gekomen. En dat ik het weten mag. Door dat functionerende, dat geschonken geloof. Hij de mijne. En ik de zijne. Voor rekening te liggen van hem. Die de schoonste is van alle mensen, kinderen. Gemeente jong en oud. Overweeg dat in uw leven. Onderzoek dat in uw hart. Velen. Het woord gehoord. Geloofden en het getal der mannen. Het omtrent 5000. Het getal. Het door God vastgestelde getal. Dat wijst ons op de ruimte, maar dat zit al in het woord veel. Het getal wijst ook op Gods welbehagen. Dat de Heer naar zijn welbehagen zijn gemeente gaat vergaderen. En dat hij erbij doet, die er van zichzelf niet eens bij willen. Ik doe het niet om u en wil, o mensenkind, maar om de eer en om de glorie van mijn grote naam. Dan zitten de apostelen in de gevangenis. En de Heilige Geest gaat rustig, onverstoorbaar verder. Met het vergaderen van die kerk ten eeuwigen leven. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 69, het laatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.